Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Dit is een BNR-podcast.
Herbert, welkom bij de Technoloog nummer 389 en deel 2 van ons gesprek met Martin van der Brink, CTO van ASML. Maar eerst, de mogelijkheden die digitalisering met zich meebrengt zijn exponentieel gegroeid. Maar ook de uitdagingen zijn toegenomen. Voor je het weet verlies je de controle over je bedrijfsinformatie met verhoogde risico's op gebied van cybersecurity en compliance. Wang Xilium helpt MKB-bedrijven bij het implementeren van een ISO 27001 gedreven beleid om het volwassenheidsniveau, de security maturity, te verhogen. Ben jij benieuwd naar jouw kennis rond cybersecurity? Test het nu op wangxilium.nl.
Goed zo.
Heel goed. Nu Martin van der Brink, waar gaan we het vandaag over hebben? Over de leveranciers en de markt rond ASML, de unieke ASML-cultuur en de erfenis van Martin van der Brink. En natuurlijk, er komt altijd emotie bij, want hij neemt na 40 jaar afscheid van het bedrijf.
Hè? Zeiss? Maar ja, is een mijl op 7. Is het best wel Zeiss geweest of niet?
Nee.
Dat is ook een leuke stop, denk ik.
Goedemorgen in elk geval.
Goedemorgen.
We moeten het inderdaad over Zeiss hebben. Een beetje in het kader van hoe die markt rondom ASML in elkaar zit. Hè? En dan is het bijzondere. Zeiss is een interessant voorbeeld, omdat over de jaren heen Zeiss afhankelijk is geworden van ASML en ASML van Zeiss.
Nou, we hadden een Franse leverancier in het begin.
Oké.
Okay. Dat was mijn eerste confrontatie, Serco in Parijs. En ik miste de lunches wel, eigenlijk.
Oké, dat kan ik me voorstellen.
De Duitse lunches, de Franse lunches zijn wel anders. Sorry. Dit is een serieus interview, ja.
Probeer, nou ja, bij tijd en wijle.
Ja, heel goed.
Ja. Nee, maar beschrijf eens hoe ASML en Zeiss van elkaar afhankelijk zijn.
Wij hebben heel veel moeite gehad om Zeiss te interesseren in het maken van specifieke technologie. En toen wij begonnen met Zeiss, had Zeiss al een historie in het leveren van systemen aan onze concurrentie. TCA, Hitachi, Sensor in Liechtenstein, wat later onderdeel van Perkin-Elmer werd. Dus die hadden moeite in die begintijd om een relatie aan te gaan met ons, waarbij wij uniek met hun lenzen design. En dat heeft bij elkaar, denk ik, zo'n 10 jaar geduurd. Waarbij we elke keer moeite moesten doen om erin te komen. Dat heeft eind jaren 80 toegeleid dat de toenmalige CEO zei van, nou, dit is hopeloos, dit wordt nooit wat. Die was een keer een open kocher geweest en dan hadden ze, ik ben inmiddels ook een heel nieuwkeurig pak, maar dan een zwart pak met een vest. Professor Dr. Herman en nog een paar van die mannen boven in de toren. En er was geen land mee te bezeilen. Dus ik kwam in paniek terug en zei, dit wordt nooit wat. En toen ben ik met een collega.
Wat was er dan mis? Wat schotte er aan?
Dit was meer van wat we hebben kunnen we leveren.
Oh ja.
En, wat we, en de hoeveelheid wat we kunnen maken kunnen we leveren en meer niet.
Je eet maar wat de pot schaft.
Ja, en ook een enorme verhaal van dit is onze technologie en je komt niet door de deur. Je hoeft het ook niet in productie krijgen. We hebben in het begin dat ik nooit de productie gezien. Maar dan eigenlijk het succes van die eerste machine, ook commercieel. De eerste 10 jaar heb ik veel verlies gemaakt. Die 5500, dat is mijn babytje, zal ik maar zeggen. Dat was mijn eerste machine waar ik toen verantwoordelijk voor was. Waar ik bijna het onderspit delfde om het zomaar te zoeken. Die machine werd een enorm succes. Zodanig succes dat we dus enorme leveringsproblemen dreigen te gaan krijgen. Want die maakindustrie, het maken van lenzen, dat vraagt ontzettend veel infrastructuur bij zo'n leverancier, zeker met die nauwkeurigheden. Je hebt een fotocamera lens is nog één, maar dit soort lenzen dat zijn speciale. Daar ligt er één, dat is de eerste lens die we gekocht hebben voor Zeiss, die door midden geschoven, gezaagd.
Ja.
Toen de tijd kostte het 10 jaar voor een polijster bij Zeiss om handmatig zo'n oppervlak sferisch te maken, maar ook op basis van metingen te begrijpen waar hij moest drukken en hoe hij dat moest doen. Dat was een ambacht. En dat is een multidimensionaal probleem van zo iemand waar je dus heel veel gevoel voor moet hebben. En dat soort mensen, we waren kritisch op dat soort mensen. En we zijn dus in het midden jaren 90, is daar een investering gebeurd. Dat is samen ook met onze IPO gebeurd, dat we toen ook, zeg maar, ook Zeiss konden financieren. Dat dus die hele productietechnologie omgezet is naar automatische polijstechniek en automatische meettechniek.
Dat was dus een cultuuromslag bij Zeiss.
Nou, dit was een capability, maar dat ging gepaard met een cultuuropdracht. Want het risico van die investeringen was enorm hoog. Dus toen kwam er zo langzamerhand een gevoel van hoe krijgen we Zeiss nou onderdeel van ASML? En toen hebben we dus eigenlijk het management onderdeel gemaakt van ons management. Dus we hebben toen, Willem Maris heeft dat toen gedaan. Die heeft daar een grote rol gespeeld. Toen hebben we dus een soort virtuele integratie gemaakt en een contract gemaakt in 1997... waarbij we zeiden, luister, it is two companies, one business.
Mooie phrase.
En het lijkt, denk ik, dat sindsdien zijn mensen veel comfortabeler met het delen van dingen. Ja, en vandaag de dag.
Waarom hebben jullie Zeiss niet gewoon overgenomen?
Dat is een subtiliteit die ik nog niet heb kunnen overdragen. Maar de trots van bedrijven zoals Zeiss, en er zijn er meer van in Duitsland, die heb je hier iets minder. Trumpf is een andere, Heidenheim, Berliner Glas, die we wel over hebben genomen. Dat was ook zo'n Berliner Glas wat we al een paar jaar geleden overnamen. Dat is een enorm proces geweest. Die Duitsers enorm trots zijn over wat ze gedaan hebben. En dat verkopen naar iemand anders, een ander management, is daar toch een enorme threshold. Dat is bij Zeiss ook zo. Maar als je iemand niet wil en niet te koop is, dan moet je het op zo'n manier oplossen.
Ja.
En dat is misschien ook wel een beetje de Nederlandse manier van werken, dat we net zo lang polderen, dat we krijgen wat we hebben, ook al hebben we dat allemaal niet op de manier dat je dat zou willen.
Maar dus Zeiss een stap verder laten lopen, en niet alleen maar ik ben de leverancier, klaar. Dat kwam dus door een financiële incentive, dat ze onderdeel werden, voelden van ASML, van ja, die 35%.
Dus we hebben toen ook...
Dus dat is de enige reden. Is het niet iets anders? Moet je niet ze meer onder druk zetten af en toe? Kom op, gasten.
Nou ja, als je zover komt, dan mag je ze eens een keer vragen. En dan mag je mijn naam eens noemen. Dan kun je kijken wat,
hoe ze reageren.
Ze daar reageren.
Hoe ging dat dan?
Tricks,
af en toe denk ik dat je ze vol onder druk hebt gezet. Kom op.
Ik heb dat, en dat hebben we dus ook allemaal gememoreerd. Het mooie, waar ik het goede gevoel van heb. Ik kom net van Zeiss terug. Dan zit het al misschien in de verkeerde moot. Maar er zijn verschillende mensen die naar me toegekomen. Ze Martin, de meeste tijd was het heel gezellig en leuk. Weet je. En ze waarderen hem allemaal wel. Maar ze kunnen allemaal wel herinneren dat op spannende momenten het ook moeilijk was.
Hoe zag dat eruit? Als het moeilijk werd in zo'n kamer?
Ik denk dat ik me bewust ben, in mijn geval, dat je het randje voortdurend opzoekt. En wat ik nou mooi vond aan mijn afscheidstournee gisteren, mijn laatste meeting, dat er niemand naar me toe kwam. Een grote aantal mensen zeiden van, ja, Martin, ik voel me nog steeds geschoffeerd van dat gesprek. ik ben blij dat het afgelopen is. Allemaal een soort gesprek van wat fantastisch wat we bereikt hebben. En het heeft ontzettend veel energie gemaakt, wat we samen gedaan. En door de bank gemolen. Ik heb veel respect voor de manier van samenwerken. En veel genoeg gehad. Dus hier vraag ik een paar rimpeltjes nog, kan ik me nog wel herinneren. Maar het is wel mijn beleving dat ik bij de meeste mensen, en ik ga niet zeggen het allemaal, want het zo'n heilig boontje ben ik nou ook niet, dat je probeert ook op het goede punt van het randje te zitten. Als je die spanning niet opzoekt, is mijn gevoel.
Ja.
Dan drijf je ook niet dat het thuis. Je bent, als ik niet vergis, zelf sporter geweest. Dat zal misschien daar ook zo werken. Ik ben zelf geen grote sporter. Maar het randje opzoeken op de prestatie van mensen, of het nou in de sport is of in de techniek.
Ja.
De complexiteit.
Maar ze hadden daar in Duitsland dus wel nog even de behoefte op die afscheidsmeeting om te laten merken dat je het wel eens moeilijk had gemaakt.
Wat ik zelf heel belangrijk vind in het gesprek met mensen, dat ze niet het verhaal vertellen wat ik wil horen of wat gegeven omstandigheden toe gebruiken. Ik vind het heel belangrijk dat mensen comfortabel zijn om te zeggen wat ze vinden.
Ja, niet elkaar naar de
mond. En dan vind ik een toespraak, een gladde toespraak, hoe geweldig het allemaal is, dat doet mij veel minder dan een toespraak die de spanning ook aangeeft. En ondanks die spanning, dat toch een positief verhaal blijft.
Ja, komen we zo nog wel op, denk ik. Hoe je mensen uit mensen krijgt wat erin zit. We zouden het over de markt hebben. Zeiss hebben we nu eventjes besproken. Jullie hebben in Zeiss geïnvesteerd als een leverancier die jullie niet konden missen. Het omgekeerde is ook gebeurd. Correct. Op een gegeven moment hebben jullie leveranciers geïnvesteerd in ASML. Dat waren TSMC, Samsung en Intel.
Ja.
Wat was de reden dat dat nodig was?
Ja, dat is een fantastisch verhaal, vind ik zelf. Waarbij Intel enorm zat te drukken in de markt om de markt te bewegen om naar grotere wafers te gaan. 450 mm, dat is het 18 inch, dat is het. Met het idee dat als je kijkt naar de schaling van semiconductor, dat als we niet naar grotere wevers gaan, dan heb je even zoveel meer fabrieken nodig. Hè. Dus vandaag is de standaardwever is 300 mm. Dus 450 is anderhalf keer groter. En dan heb je anderhalf keer minder fabrieken nodig. Ongeveer. Hè. Zo ongeveer zit het simpele sommetje elkaar. En wij, de markt, dat kun je ook opzoeken. De markt, dus onze co-leveranciers van oplossingen. Dus Applied Materials, wij, KLA, waren er enorm sceptisch over. En ook de niet-Intel-klanten. Dus wij zagen het economische voordeel niet. Precies gezegd, onze machine. Daar is geen schaalvergroting te houden met grotere wevers. Want de grotere wevers heeft een grotere oppervlakte. En de belichtingstijd neemt gewoon een factor 2 toe. Dus het hele economische model, daar stellen we grote vragen bij. Dus wij gingen tegen Intel zeggen, ja, dat willen we eigenlijk niet. Want we geloven niet in die zaak. En toen hebben we op een gegeven moment, zei Erik Briefen, als je ervoor betaalt, dan willen we dat specifiek voor jou doen. En met behulp van Peter is daar dus een ingewikkelde constructie uitgekomen met een aandelen. Dat leidde toe dat wij 25% van de aandelen hebben aangekocht.
Peter Wennick bedoel je, hè?
Peter Wennick, ja. 25% van de aandelen en er waren ingewikkelde tekstconstructies bij. Alleen 25% van aandeel ASML in Intel bij een klant vonden wij ook problematisch. Dus we hebben dat besproken. Toen heb ik gezegd tegen Intel, dat gaan we doen. Maar daar moeten dus ook Samsung en TSMC meedoen. En die zeiden, we willen wel meedoen, maar niet. Maar dan willen wij niet alleen grote wevers hebben, we willen ook EUV erin hebben. En ASML moet vrij zijn om te betalen links en rechts. En onder die voorwaarden is dus iedereen akkoord gegaan. En vervolgens in het contract met 450, waarvan we wisten dat de rest van de klanten geen interesse hadden aan 450, kwam er een moment dat Intel moest gaan bestellen voor 450, wat ze op dat moment niet gedaan hebben, omdat ze op dat moment zagen dat hun concurrenten niet mee gingen doen. Dan moesten ze de hele zaak alleen trekken. En toen hebben ze dus gezegd, nou ja, we bestellen geen G4 50 mm. Toen hadden wij niet meer de verplichting om 450 vervolgens. Ze hebben eigenlijk maar een jaar werk gestopt in 450. En hebben het grootste gedeelte van het geld in EUV kunnen stoppen. Dus was het noodzakelijk? Ik denk het hele spel wat we toen gespeeld hebben, het was denk ik handig dat wij zeg maar Intel, TSMC en Samsung bij elkaar gestopt hebben, waarbij een groter belang dan weversize ook EUV bij kwam. Dat was denk ik voor ons heel belangrijk. Het was belangrijk dat wij een mechanisme hadden richting klanten, dat we, omdat we een marktleider waren, kun je geen nee zeggen tegen een klant. Als die een duidelijke behoefte heeft, die ook aangeeft, ja, luister, we zijn voor jou afhang, jij moet gewoon 450 doen. Dus daarmee ook vragen aan die klant om een investering te doen. Het was een soort balans van belangen, waarvan ik denk dat we met z'n allen goed uitgekomen. Want ik denk dat, ja, als je kijkt naar de klanten zelf, ja, die hebben meer geld teruggekregen dan ze betaald hebben. Allemaal.
Ja,
uiteindelijk, ja.
Jullie hebben ook uiteindelijk, dat was al vrij snel.
Ja. Jullie hebben ook echte conflicten uitgevochten.
Met?
Met Nikon bijvoorbeeld.
Oh ja.
Dat ging over patenten, octrooien.
Ja.
Wat was daar aan de hand?
We zijn twee keer aangevallen door Nikon. En ik beweer dat wij dat samen hier bij ASML zagen aankomen rond de begin jaren 90, dat dit een potentieel probleem is. Patenten is een probleem voor een opkomende firma in een established markt. Dat wil zeggen dat je dus met grote spelers doen hebt, zoals Nikon en Canon, die een behoorlijk patentportfolio hebben. En wij hadden relatief weinig in patenten geïnvesteerd. Niet omdat we dat niet wouden, maar we waren afhankelijk van Philips Research. De Philips Research Group die maakte na steppers een compact disc. En dat had een veel hogere prioriteit. Dus de patentengroep, overal is het onderbemand, zoveel dingen, had geen tijd om patenten voor ASML te maken. En dus hadden we al een veel te zwak patentportfolio. Begin jaren 90. Er zijn anekdotes van te vertellen dat we regelmatig Philips geforceerd hebben de patenten ook te maken. Dat allemaal directieniveau discussies. Uiteindelijk, toen wij die IPO hadden, hadden we dus een 10-jarig plan gemaakt hoe we verder moesten. En toen was het helder dat we toen besloten, toen we die IPO hadden, het is niet verantwoord om ons volledig afhankelijk te zijn van de zaken bij Philips. Toen zijn we dus patenten gaan filen, massaal, vanaf 97. Maar ons succes ging harder omhoog dan het filen van patenten. Dat is eenmaal, heeft dat zijn tijd nodig. Dus in 2001, toen wij zo succesvol waren. Het probleem van patenten is heel simpel. Van wat is je patentportfolio? Wat is je dik grootte van je stapel? En wat is de omzet? Dus als de ene grote stapel heeft en een kleine omzet, en de andere heeft een grote omzet en een kleine stapel, dan heb je een probleem. En dat was dus de reden dat we in 2000 in Amerika aangeklaagd werden, de Nikon. Ik geloof dat het 15 zaken waren.
Gewoon omdat ze een kans zagen op grond van die
Nou, dat is dan mijn versie. Ik denk, als je de Japanners vraagt, en die heb ik ook gesproken. Daar heb ik een beeld bij. Ik heb ze ook gesproken. Die hebben natuurlijk daar een ander beeld bij. Die zei van, ja, luister, wij zijn lithografie begonnen. En jullie hebben ons de markt van afgepakt. Dus er zat er ook wel iets meer bij dan dat zakelijke. Maar het was de facto zo dat wij in omzet omhoog gingen. En een partij aanvallen zonder dat die omzet er is, geef je de licenties niet. Dus als jij klein bent, is het probleem nooit daar. Het probleem wordt alleen als het groter. Dus we hebben gewoon niet snel genoeg dat kunnen doen. Maar wel een effectieve bededing gevoerd met onze lawyers. Dus tot nu toe was het rechtersvak, het advocatenvak, heb ik nooit hoog gehad. Maar toen heb ik wel heel veel respect gekregen voor die lawyers. Dus ik heb er ook weken in Amerika. Ik ben ook opgetrommeld als getuige. En opgetreden voor de judge. En een van de vragen die judge zegt van dat is het niet zo dat dat patent voor jou, voor een gemiddelde engineer, toch vrij eenvoudig is. Ik zeg, nou, bij ASML hebben we geen gemiddelde engineer. Dus dat soort gekke doe. Uiteindelijk hebben we alle 15 gewonnen. En hebben een settlement gemaakt wat, denk ik, in een deskundige. Natuurlijk, je eindigt altijd met betalen als jij degene bent met de economische overhand. Want als je dat niet doet, dan ga je door met het rad van de avontuur voor de rechter. En dat leidt alleen maar tot... Het risico is te groot.
Ja.
Toen dachten we, de komende 10 jaar kunnen we voldoende patenten opbouwen. Wat we ook gedaan hebben. Maar Nikon kon zich niet weer staan en heeft opnieuw de tweede keer aangevallen. Alleen dat hadden we natuurlijk heel veel, dat zagen we aankomen. Dus toen heb ik gezegd, ja, hoe gaan we dat oplossen? En toen hebben we dus gezegd, weet je wat, we moeten dus patenten hebben die ook de business van Nikon beïnvloeden. Dat wil zeggen,
om terug aan te vallen.
Ja, dus je moet altijd tegenwicht creëren, dat komt eigenlijk op neer. Toen hadden we de zaak terug, maar we hadden dus patenten gekocht in Amerika, waar Nikon dus inbreuk op maakte. En op een gegeven moment was de vraag van, ja, nou willen we eigenlijk dat snel op tafel hebben met Nikon. Want ook daar moet tempo winst. Dus toen zijn we dus in Amerika een zaak begonnen voor de FTC. Dat kun je alleen doen als je een, hoe noemen ze dat, activiteit op Amerikaanse grond hebt. Dus we hebben toen die camera die daar staat.
De ZX-1.
De ZX-1, die nog nooit gebruikt.
Een consumentencamera.
Hebben wij gemaakt, of heeft Zeiss gemaakt. Op basis waarvan we dus de mogelijkheden hadden die FTC-procedure te doen, en hadden we als eerste een uitspraak. Terwijl gaande dat gesprek alle patenten hier omvielen door ook excessieve review met de law firm, in dit geval met Hoyink. Maar ik kan me nog herinneren dat we naar Den Haag gingen. Ik zeg tegen Hoyink, ik zeg, was nou de kans dat we die winnen? Hij zei, nou, een plaatje van de cent, 80%. Ik zeg, ja, we hebben 15 zaken. Ik zeg, zo wat, die gaan we gewoon allemaal 80%. Ik zeg, joh, dat is 80% op de wacht, 15 gedaan.
Want je moet
ze
allemaal
in. Ik wil 80% accepteren, maar ook de 15 mag wortel uit 80% hebben. En dat percentage is heel onvriendelijk. Dus dan heb ik toch wel 99% voor de kans van hebben. Gaan we dat hebben? Nou, 90% kan niet garanderen. Ik zeg, nou, het is of het een of het ander. Of je zit hier elke vrijdagmiddag hier en dan gaan we net zo lang door praten hoe we onze verdediging voeren, inhoudelijk op de details. Of je garandeert met 99%, daar hoef je niet te komen. En zo geschieden. En zo hebben we dus al die zaken daar gevonden. We hebben dus tempo winst gemaakt met die camera. En toen hadden we een drukmiddel en hadden we dus een punt om een compromis te maken. Dus ik ben eigenlijk, mijn persoonlijke vraag, niet alleen trots op de techniek die we doen, maar hoe we dat gedaan hebben met Nikon, daar ben ik ook wel heel tevreden over.
Martin, geniet je meer van de technische details of juist dit spel met de organisatie, met de mensen, dus in het brede? Ja,
dit is meer technisch dan jij denkt.
Ja?
Ik noem maar een kleinigheidje. Het ging onder andere over immersie. En de manier waarop wij kwamen, wij moesten we een patentverdediging maken, dus gezamenlijke verdediging, want dat was onderdeel van het contract, dat Zeiss en ASML zich gezamenlijk verdedigen. Maar daarvoor moesten we eigenlijk, hadden we nodig dat het water gezien werd als een stuk van de optiek. Nou, ik heb de lawyers uitgezegd. Ik zei dat water is gewoon een optisch element. En de systemen daarvoor valt het daaronder en niet daaronder. Het zijn dat soort type gesprekken. Dus,
ja, maar het is duidelijk dat jij het heel erg leuk vindt om die techniek te combineren met juridische overwegingen en strategie. Ik hoor er heel veel strategie in wat jij
zegt. Ja, strategie, ja. Maar wat zijn nou? Techniek en...
En de juridische aspecten?
Ja, juridisch.
Noodzakelijk
patent, als je nou, ik weet niet hoe vaak je patenten leest, maar dat is ingewikkeld. Het gaat om het vastleggen van en interpreteren van tekst en dat gerelateerde techniek en dan ook op een bepaalde manier interpreteren. Dus het is niet het, met name het niet-juridische stuk. Het juridische stuk is relatief eenvoudig.
Maar een camera laten ontwikkelen als strategische zet in een juridisch steekspel, dat vind ik wel een hele sterke.
Ja. Ja, nou, dat moet ik toch wat krediet geven aan Zeiss, want ik had die guts niet. Als ik het zelf had moeten doen, had ik het waarschijnlijk gezegd, dat kan ik niet. Maar Zeiss heeft het gedaan. Dat was natuurlijk ook, heeft hij wat meer historie in camera.
Zullen we het gaan hebben over de ASML-cultuur?
Ja.
Hoe noem je dat? De slogan van ASML zit het woord challenge.
Ja. En het is een invention achteraf, hè?
Ja, dat ga je achteraf weer redeneren.
We hebben weer nog steeds grotere communicatieafdelingen die kijken dan.
Ja, wat is handig om te doen.
Challenge, collaborate and care, dat hadden we niet.
Ja.
Dus hetzelfde als onze strategie. Heel veel van die elementen van die strategie zijn niet van tevoren bedacht. Die zijn achteraf bedacht.
Ja.
Sorry.
Maar dat woord kan dan achteraf bedacht zijn.
Maar het is prima. Ik dissocieer me er niet van. Laat ik ook al helder zijn.
Ja, want ik begrijp dat challenge, dat wel iets is wat jij doet.
Ja.
En ik wil eigenlijk vragen, want er circuleren best wel anekdotes over jou. Die heb ik ook heus wel gehoord en gelezen. Maar kun jij er zelf eens een vertellen?
Nou, ik heb er al eentje even verteld met de lawyers. Dat ik zeg, van het is of de 25 mag wortel uit 88%. Of je zit
dat is challenge.
Dat is wat het is. En het leuke daarvan, die lawyers die zijn dat helemaal niet gewend. Die hebben dat nooit. De meeste executives nemen een afstand. Maar ik had zin om daar in detail te gaan. En...
Kijk, nu is het natuurlijk na 40 jaar, denk je, het is allemaal gelukt.
Maar... Geluk.
Gelukt.
Oh, met een T, ja.
Met een T, ja, nee, omdat we nu hier staan. Maar goed, er zijn natuurlijk, ja, maar voor hetzelfde geld. Wanneer was er een moment dat je dacht, nou, nu maken we een afslag.
Lukt dit wel?
Lukt dit wel?
Ja, mijn grapje over gelukt en geluk, dat refereert dan... Maar dan vorige week hadden we de meest recente Nobelprijs. Ja, weer Jos erbij, die zat hier. Omdat we een samenwerking met haar hebben van meerdere jaren. En ik ook haar een prijs heb kunnen uitreiken in Stuttgart voordat ze de Nobelprijs kreeg. Dus die kwam hier op bezoek. En ik had een heel geanimeerd gesprek. En ze was echt nieuwsgierig ook over hoe vies jij dat ook bent. En ze zei, hoeveel geluk heb je eigenlijk gehad? Ik heb altijd eigenlijk... Wat in mijn leven een groot gedeelte was geluk. En die kon er ook comfortabel over praten. Het was een heel gezellig gesprek, vond ik zelf. Dus dat stuk, dat ga ik ook echt niet ontkennen dat het bij ons een rol speelt. En het is eigenlijk dat euforische gevoel van nou kan het of nou kan het niet... is veel stroperiger dan mensen tegen elkaar zeggen. Het is niet vandaag wel en morgen. Het is meer vertrouwen naar de toekomst dat je het op kunt lossen... dat je een beeld hebt wat er allemaal moet gebeuren om naar het eind te komen. En dan vertrouwen krijgen naar elke stap die je doet. En elke keer als je stap doet, weer opnieuw paranoia zijn van... ja, hebben we het nog steeds? Zijn die toekomstige stappen nog steeds noodzakelijk en voldoende om dat voor elkaar te krijgen?
Hey, en al dat uitdagen, laten we het Nederlandse woord eens gebruiken...
Ja.
Zijn er wel eens mensen die daar niet tegen kunnen?
Weet ik niet.
Weet je dat nou na 40 jaar nog steeds niet?
Het wordt dan een ingewikkeld verhaal. Het wordt dan weer een stukje psychologie. Maar ik ben een groot... Het gaat niet om mensen niet uit te dagen of wel uit te dagen. Het gaat om mensen uit te dagen in de mate waarin ze het kunnen handelen. En als mensen hier zitten, dan ga ik totaal andersom met meneer 1 en meneer 2. En als ik mensen helemaal niet uitdaag, dan is dat een probleem. En dus het heeft. Het uitdagen staat niet op zichzelf. Is geen doel op zich. Het uitdagen is En dat is ook mijn probleem, mijn challenge in mijn werk. Dat je het zodanige manier doet dat je mensen loskrijgt en uit hun comfortzone. Dat ze dus die beweging wel maken.
Jullie stimuleren ook mensen, we hadden het net over patenten, hè, om wat dat betreft productief te zijn.
Ja.
Dan kunnen ze fellow worden of zo. Hoe word je precies fellow? Wat is dat voor een begrip?
Nou ja, laten we even beginnen met de fellow in het begin. Ik ben vroeger met Steve Wittekoek, onze executive scientist, langs alle grote research labs geweest. En ik zal één voorbeeld noemen bij Bell Labs. Murray Hill, de oude knakkers zoals ik. En met name mensen die academisch goed geschoold waren. Of in ieder geval veel komen. Die hoorde ik niet bij, maar in ieder geval die high profile scientists die gingen dan naar zo'n groot lab toe met naam. Als je kijkt ook naar Nobelprijzen. Bell Labs is een van de grootste Nobelprijsgeneratoren. En dan kom je in de ontvangsthal en staat er een soort hele fotogalerij van de fellows. En ik dacht bij mezelf, ik zit bij het verkeerde bedrijf.
Waarom?
Nou ja, laat ik zeggen, je krijgt heel sterk het gevoel van hier gebeurt het. Ja, en bij ASML heb je niet zoiets. En hetzelfde kun je me voor bij IBM. Dat daar allemaal fellows staan, Nobelprijzen. En daar was zelfs het verhaal, ja, als je nou fellow bent, dan mag je doen wat je wil. Heb je geen baas meer, dan mag je weer alles vanzelf doen. Nergens meer last. Je hebt grote budgetten, dat was het verhaal, de mythe wellicht. En je herkende natuurlijk als jonge fysicus dat soort mensen uit de schooltijd. Ja, dat waren grote uitvinders, maar die kwamen dus bij dat soort plekken vandaan.
Ja, ja, ja.
Dus bij Bell Labs was de onderzoekbaas, die ging dan naar zijn bureau. En dan waren ze ook zo chauvinistisch. Kijk, Martin, hier hebben we de transistor uitgevonden. Ja. En dan had je even later een afspraak. Ze zei, nou, ik kom in november terug. Nee, ik kan in november, zit ik in Stockholm. Nou, dat soort verhalen. Dus we hebben toen rond 2000 hebben we het fellowsysteem ingevoerd, omdat we eigenlijk vinden dat in onze cultuur in Nederland mensen die goed inhoudelijk zijn en niet zo noodzakelijk managerial goed zijn, maar wel het grote plaatje kunnen drijven, anderen kunnen inspireren, uitvindingen doen, door hun gedrag ook zichtbaar zijn richting de medetechnici, ook bij klanten, dat we die dus ook in salarisschaal kunnen groeien. Zo hebben we bij ons 3 levels. We hebben de gewone fellow, corporate fellow en de senior fellow. En dat zijn bij elkaar zo'n 20 mensen, dat zijn er niet veel.
Dus dat is echt een onderscheiding?
Ja, maar ook erkenning en ook voor anderen. Dat als het management, ze hoeven niet het management in om waardering te krijgen. Dat is het centrale punt.
Ja, we moeten langzamerhand naar het feit dat jij het bedrijf gaat verlaten. Wat wel interessant
is. Een paar dagen mee. Ja.
We zullen het toch over moeten hebben.
Ja.
Jij vertrekt niet alleen, Peter Wennink vertrekt ook.
Ja.
Jullie hebben een speciaal soort samenwerking. Hè? Hoe moet je het dan zeggen? In een huwelijk zeg je, we vullen elkaar aan.
Ja.
Vertel daar zo. Wat voor persoonlijkheden zijn jullie?
We zijn redelijk orthogonaal aan onze competenties. Dus je zult Peter niet gauw betrappen op een sterke mening over welke coating op een lens moet komen. En dat klinkt evident, maar
hij is de financiële man.
Maar dat doe je andersom ook niet. Dus als je...
Daar kwam ik bij.
Dat dacht ik wel, hoor.
Ja. Laten we gaan praten.
En het omgekeerde ook niet. Peter raakt ook geïrriteerd. Als je probeert beter op te tellen dan hij kan, hè, dan hangt het erop. Dat is het zo. Dus door de complementaire competenties, dus niet alleen het vertrouwen wat je in elkaar hebt over de jaren heen opgebouwd. We hebben natuurlijk al die crisis die we gehad hebben. En dat had natuurlijk altijd wel zijn consequenties op de verkoop, op de kosten enzovoort. Dus daar heb je wel degelijk gesprekken over. Ik heb hier een probleem, moet ik oplossen, kost zoveel. En dat betekent dat we die klant niet kunnen hebben. Ja, Peter, als je nou zo doet, maar dan bekijkt het van de andere kant. Dan komt er ook een, want dat is al vanaf 1999 dat Peter meedoet. Ja, toen wij begonnen, zeg maar 10 jaar geleden, dan hadden we er al ruim 10 jaar op zitten met z'n tweeën. Waarbij elkaar blindelings op elkaar, ja, misschien moet ik dat zo niet zeggen, maar ik denk dat er wel tegenaan zit, een groot vertrouwen is in elkaars capability op het gebied. En dat is denk ik misschien wel het succes van de samenwerking.
Ja. Is het eigenlijk wel een goed idee dat jullie tegelijkertijd vertrekken?
Nou, daar kunnen we eindeloos over soebatten. Maar we praten over een periode van 25 en 40 jaar dat we hier bij het bedrijf zitten. Ik en Peter samen bijna 75 jaar. Of er nou nog een jaartje bij komt of niet, dan moeten we ook geen drama aan maken. En we zijn allebei dezelfde leeftijd, dus ik kan heel erg mijn best doen, alle Morris Chang om er een paar jaar bij te doen. Maar je moet ook, dat heb ik vorige keer ook verteld, ook ruimte geven aan de nieuwe generatie. En het is ook zo dat zeker mijn laatste 10 jaar... Ze praat over, voordat ik deze rol had samen met Peter, was ik, dan had ik bijna alles vast. En dat was ook, zeker als je kijkt naar het management development stuk, werd ook wel kritisch tegenaan gegeven, collega. Ja, maar het is allemaal leuk dat je dat allemaal doet, maar het wordt wel tijd dat we ook wat meerdere mensen hebben die dat kunnen. Dus ik denk dat wij door die stap te maken 10 jaar geleden, waarbij je wat grotere afstand hebt tot de dagelijkse techniek, heeft enorm geholpen om ruimte te creëren voor anderen om die plek in te brengen. En ik denk dat de nieuwe CEO Christophe daar een voorbeeld van is. En ook Jim Koeman. Beide komen uit de technologiekant.
Dus welke periode was voor jou persoonlijk het mooist? Was dat begintijd of was het juist de laatste 10 jaar... dat je echt paste met wie je bent en wat het bedrijf, in welke fase het zat?
Ja, ik voel eigenlijk dat het één complete thrill is tot het einde. En het, nou ja, whatever het einde is, dat is weer een dramatische uitspraak. Maar het feit dat je het dus de afgelopen maanden, dan kom je de vloer op, dan leid je een klant rond, kom je bij de machine, ze zeggen, heb je al opname? Heb je het al gemeten? Ja, we hebben wat. Snap je? En het is zo dat ik waarschijnlijk, als anderen dat zeggen, wat groter afstand heb tot de dagelijkse gang van zaken dan 30 jaar geleden. Voelt het voor mij niet anders. Het is niet zo dat ik nu minder, dat ik het hoogtepunt laag. Eigenlijk vind ik het hoogte mijn carrière is rond 2018-19, waarbij we en 100 watt, 250 watt hebben de EUV werkzaam gehad. De baas bij Samsung die heeft me een jaar later de eerste telefoon gegeven, de Samsung collectie die met EUV gemaakt is. Hij heeft toen ook de bestellingen voor H&E gedaan. Dus H&E was ook rond die tijd, want iedereen zei, ja, we kunnen H&E doen, maar ik weet dat Low en eerst werken. Maar dus we moesten natuurlijk wel die H&E verkopen. Die zijn toen gebeuren. En we hebben de Nikon case. Dat is allemaal in vrij korte tijd gebeurd. Dat is wel enkele jaren geleden. Maar toch een beetje relatief aan het eind van mijn carrière.
Is dat dan ook waar je het meest trots op bent?
Ja, ik denk even over het naam van het woord trots. Het zit niet zo in mijn aard, trots. Ik heb er genoeg aan. En ik vind dat het een, laat ik het zo zeggen, het hele EUV-stuk, als je daar kijkt, wat dat de liability voor de company was, voor de gegeven hoeveelheid geld, dat de grootte van risico's in termen van geld was toen al heel groot, inclusief die Nikon case. Nogmaals, het juridische systeem is zo dat als we daar een verkeerde stap gezet hadden, dan hadden we mogelijk stilgelegen. Dus dat drukt natuurlijk iets meer en daarmee de euforie ook dat je het weer, dat het gelukt is. Maar ja, toen ik jonger was, waren de uitdagingen. Toen ik praatte over die 5500, moest je met de helft van de resources, of nog minder, moest er een compleet nieuwe machine komen. Dat was op een veel kleinere schaal. Ook een enorm risico. En als je nou kijkt van wat heeft nou het meeste kruim gekocht, was het toen niet recent.
Dat is wel grappig. Hoor ik nou zo, ik vraag naar trots en jij praat over risico. Heeft dat veel met elkaar te maken?
Nee, trots is een begrip wat gepersonificeerd zou kunnen worden naar jezelf. En het resultaat, en daarom ben ik ook wat relativerend over het vertrek van onze twee, is veel groter dan de individu. Het is de hele organisatie, de leverancier, de klanten, die uiteindelijk in staat zijn geweest met jou het verschil te maken. En dan vind ik het woord trots op naar een individu toe niet zo op zijn plaats. Hooguit trots op de hele organisatie.
Ja, nee, maar dat kan toch ook?
Nee, maar ik interpreteerde het. Waar ben je nou trots op?
Ja.
Snap je?
Ja.
Je personificeert het.
Ja. Nee, ik bedoel het niet als iets waarover je zou opscheppen, maar iets waar je met genoegen op terugkijkt.
Ja. Nou, dat zeker. Ja. En ik denk dat het. Dat op zich is het hoogtepunt wel duidelijk. Ja, omdat het steeds groter wordt. Hè? Dus het resultaat met een steeds groter aantal mensen die daaraan meegedaan hebben. Denk ik dat de laatste slagen. Maar H&E natuurlijk, moet ik ook weer bescheiden zijn. Daar is het eerste principiële resultaat, daar met andere woorden. Er moet nog veel gebeuren om het in productie zonder problemen aan de gang te krijgen. Dat gaat toch kruim kosten. Maar ik denk niet dat het. Dat heeft geen kans meer te mislukken.
Nee. Enig idee wat daarna moet komen, in technische zin?
Ja, ik heb. Dit heb ik je misschien wel laten zien, of niet?
Nee.
Dit heb ik van het personeel gekregen. Dat heb ik ook gebruikt vorige week aan een presentatie. Dit is de huidige H&E-machine. Dus eigenlijk moet ik het anders opbouwen. Dit is de grootte van de huidige H&E-machine.
Een model.
En dit is een grote machine. Maar toen de vorige machine was een beetje kleiner. Dat is deze machine.
Matroeska.
En toen deze machine maakte, vond ik het ook een monster. Want deze machine was veel groter dan de vorige machine. Low and A, high and A. Dit is de dual stage machine. Daar hebben we nog weinig over gehad. En dit vonden we ook een vreselijke grote machine.
Ja.
Want de vorige machine was veel kleiner. Ja. Kijk, dit is een prototype met minder engineering power dan de echte machine.
Dus
het is niet perfect. Maar
we zoeken nog een gebruiksvriendelijke versie.
Het maakt het punt wel helder. En deze machine vonden we erg groot. Dus de machine 2000, 2010, 2020. Deze machine, die heb ik dus mijn 5500. Niet helemaal waar, maar het is goed waar genoeg. Want die was veel groter dan die machine daarvoor.
Ja, dat is briljant.
En deze machine kunnen niet overheen kijken. En het probleem nou is, over jouw vraag voor de toekomst, wat is de volgende machine? En ik was bezig in die voorbereiding van voor de roadmap voor het afscheidssymposium met de politici en hoogwaardigheidsbekleders. Dat ga ik nou vertellen. Ik zei, nou ja, deze machine, dan moeten we elke keer een nieuwe fabriek maken. Deze is, hier klim je, dus twee mans hoog, vier meter hoog. En dit zou natuurlijk het volgende prototype kunnen zijn. Deze heb ik niet gekregen. Het was van een leverancier met een fles wijn erin. En toen ik dat zag, daar ga ik het punt mee maken natuurlijk. Ik ben van mening dat deze extrapolatie niet vol te houden is. Er is niemand die een exponentiële functie door kan blijven zitten. Het lullige van een exponentiële functie is als je op een exponentiële functie staat, je kijkt naar voren, dan zeg je, jezus, dat is vreselijk. Je kijkt terug en denk, dat was eigenlijk eenvoudig. Alleen als je een jaar later kijkt, dan ziet het er precies hetzelfde uit. Dus het probleem is, deze stap kan, maar we hadden nooit gedurfd hier naartoe. Maar dit, dat. Maar op een gegeven moment wordt het gek. Dus we hebben nou een toekomstige strategie dat we zeggen, van, ja, dit gaat weg en het ding moet gewoon hierin komen. Dus we hebben nu een strategie. Gisteren onder andere gesprek met Zijs over dat we denken door de technologie van H&E verder uit te prikken. Dat zijn details waar we niet allemaal besproken hebben. Waarbij we dus eigenlijk die schaling van aberraties en optiek kunnen doen. Zonder meerdere lenzen te doen, maar meer vrijheidsgraden in de oppervlakte te brengen. Denken dat we dus binnen de randvoorwaardelijke machine nog 10 jaar verder kunnen met een volgende generatie machine.
Ja, dus, want je zit nu met H&E op details van, ik geloof, 3 nanometer, hè?
Nou, nee. Het is, nee? De nanometer is de andere verwarring. De nodes, zoals Intel en TSMC en Samsung gebruiken zijn marketing nodes. Die hebben een zwakke relatie met de kleinste resolutie.
Okay.
Vroeger was dat 1:1, laatst niet meer. Dus ze willen graag marketen. Dus die nanometers zijn veel kleiner dan nanometers waar we beelden. Ze komen nu met tot 8 nanometer, kan het ding geloven.
Okay. Maar
die komt tot 16, tot 8. De nieuwe machine die moet onder de... Nou, 8 is niet, waarschijnlijk niet bruik, zoals we rond 10 zijn, dat we echt nog onder die 10 komen. En dan denk ik dat we de productiviteit omhoog moeten voeren. Dan zijn we minstens 10 jaar verder.
Ja, dus de wet van Moore heeft nog even.
Nee, de wet van Moore houdt niet op.
Houdt niet op?
Nee. Nee, want het andere... Oké. Dit is misschien een verhaal. Als je kijkt naar de wet van Moore en je leest dat boekje... Dan leest het artikel uit 1965. Dat is een heel bijzonder verhaal. Dat is zo waar als een koe dag vandaag. En daar staat niet in dat dingen kleiner moeten worden. Daar staat in dat je, zelfs als je kijkt... dat ook chips gestapeld moeten worden... of meerdere chips in één geïntegreerd moeten worden... dat je systemen maakt, chipsystemen... waarbij je voortdurend de capability verhoogt. En als je kijkt naar de huidige trend... dan moet je constateren dat... wat er recent gebeurt met AI, met ChatGPT en generative AI... dat is een applicatiemonster die enorm veel energie vraagt op het trainen... en een hoeveelheid data die eigenlijk als society zijn ruimte krijgt... waarschijnlijk eindeloos gaat uitbreiden. Met alle consequenties verdienen waar ik maar even weg wil blijven om dat te bespreken. Dat wordt opnieuw een verhaal. Maar... als je kijkt naar hoe snel ChatGPT in vergelijking met WhatsApp en andere applicaties terrein gewonnen heeft, met andere woorden, hoe snel het duurde voordat ze 100 miljoen users hadden, binnen enkele maand had ChatGPT een paar honderd users. Dan ga je kijken hoeveel het kost om die modellen te trainen. Dan kun je een andere grafiek maken. Die grafiek gaat sneller dan Moore's Law. Dus de hoeveelheid calculaties die nodig zijn om een generatief AI-model met data te kalibreren, gaat nu tot en met 10 tot de 24ste. Ik denk dat getal daar een beeld bij heb, maar dat is een groot getal. Als je dan uitrekent hoe je dat zou moeten doen... dan neem ik de meest geavanceerde Intel-chip. Dan pak ik er, niet 10 miljoen van. Dan kan ik binnen een half uur 10 tot de 24ste flops genereren. En dan moet ik even de kerncentrale gebruiken... om het vermogen te genereren. Wat ik eigenlijk zeg... dat de society honger naar meer computational power niet stilbaar is, gaat steeds verder. Dat de infrastructuur om dat te dragen de limitatie is. En dat is de chip. En ik denk dat dat, het genereren van zoveel vermogen, dat zal op zich een beperking vormen uiteindelijk in de adoptierate van dit soort modellen. En dat alleen een exponentiële verbetering van wat we noemen de energy efficient performance, namelijk de tijd die het kost om een operatie te doen, dan wel de energie die een operatie kost, dat dat de komende 20 jaar doorgaat. En ik denk dat dat in de context van Moore's Law nog steeds Moore's Law is. En daar zit geen einde aan. En natuurlijk komt er ergens weer een nieuwe innovatie. Maar dat denk ik dat we, en dat is niet alleen ik. Het verhaal is gepubliceerd, nog recent herbevestigd, Mark Loo, de voorzitter van TSMC. Dat nog zeker tot 2040 dat gewoon doorgaat. En dat de value toename, zoals society die applicaties zal appreciëren, eigenlijk onbegrensd is, anders dan de performance verbetering op systeemniveau. En daarbij blijft litho belangrijk, maar is niet voldoende.
Je vertrekt, maar niet echt, want je blijft adviseur. Betekent dat je straks, ik weet niet, misschien niet in die stoel zit, maar die of zo.
Ik weet niet hoe het gaat. Ik heb nog niet opgeruimd. Ja.
Maar mijn vraag is, straks ga jij hier een advies uitbrengen... en iemand anders neemt een beslissing. En daar ben je het niet mee eens.
Wat gebeurt er dan?
Nou, ik denk dat je zet het neer als een soort cliff. Dat is het niet. Want er zijn nu al mensen die me negeren. Dus dat is niet, dat wordt geen nieuwe ervaring.
Schande.
Schande, ja.
Schande, kan niet.
Ja, maar snap je, bedoel... Het bedrijf is 40.000 man. En de tijd dat ik alle touwtjes in de handen had en al overal kon trekken, die is al ver voorbij. Dus dat is al een proces wat gaande is, maar dat gaat nog verder degenereren als dat de opmerking is, denk ik, ja. Ik vind overigens ook niet zo zinnig dat mensen doen wat ik zeg. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat mensen en organisaties deze in staat zijn de juiste dingen te blijven doen. En die moeten dat zelf doen. En dan kan ik hooguit, daar moet ik ook mezelf meer bescheiden opstellen dan ik wellicht in het verleden gedaan heb. Omdat, ook al heb je altijd gelijk, het helpt niet in een organisatie.
Heb je altijd gelijk?
Ook al heb je, dat is een vraag, dat helpt niet in een organisatie van de size die we vandaag hebben.
Ja. Zijn er dingen die je in... Ja,
er is ook nog een nuance tussen gelijk hebben, gelijk krijgen. Dat is,
zeker.
Ja.
Klopt. Zijn er dingen die je anders had willen doen? Achteraf.
Nou ja, ik denk... Wel, theoretisch is dat natuurlijk een vraag die niet met vol ja of nee te beantwoorden. Maar ik denk voor de purpose van de simpliciteit denk ik dat ik nee roep. Ik denk dat ik terugkijk op een carrière wat uniek is. En toen ik hier in Eindhoven kwam en je vertelde je bij ASML werkte en wat doe je dan? Dan denk ik, ja, we hebben het over. En nu heeft iedereen het erover. Zelfs als we een belichting op een weven doen die geen enkele resolutie hebt, gaat Reuters erover publiceren. Ik denk dat weinigen dat kunnen zeggen, dat ze een zo enorme swing hebben kunnen maken. Dus dat heb ik, daar kijk ik met voldoening naar terug. En wellicht natuurlijk heb ik fouten gemaakt. Kunnen ook naar op zoek gaan, maar voor nou om simplificeren. Want ik denk dat ik niet veel dingen anders had gedaan.
Ja. Ik heb me laten vertellen dat je al die tijd hebt geleefd voor het bedrijf.
Ja.
Wat ga je verder doen? Heb je liefhebberijen? Hoe zie jij de komende tijd voor je?
Ja, dat is ook een ingewikkelde vraag. Het bedrijf is altijd heel belangrijk geweest. Ga ik niks op en af doen. Maar goed, ik heb ook een thuisfront. Ik heb ook plezier buiten ASML met de familie. Dus dat blijft een belangrijke rol spelen. Ik zal mijn adviseurschap... We gaan nog een board membership bij ASM. En als ik de korte termijn toekomst krijg, dan zit de hele agenda nog weer vol. Dus ik zie dat probleem nog niet. Dus ik denk dat ik waarschijnlijk in een wat langzamere transitie aan het uit ga hollen. Dat is wat ik denk.
Soft. Vind je dat spannend? Zie je er ook naar uit op een of andere manier? Of?
Nee, ik zie er niet naar uit.
Nee, gewoon... Nee,
maar ik ben ook niet in paniek. Het is niet zo van, wat overkomt me nou? Maar ik bedoel dat je zegt, ik zie er ook niet tegenop. Maar ik heb altijd met plezier gezeten. En dat is voor mij nooit een opgave geweest. En ik zeg ook tegen die jonge lui om me heen, het is belangrijk als je iets gaat doen, dat je plezier hebt in je werk. Dat is de enige manier waarop het mogelijk is om naar je eigen gevoel een verschil te maken.
Ja. Hoe zou je tenslotte onder woorden brengen wat je erfenis is?
Ja. Nou, probeer de can-do-mentaliteit, waar ik tegelijkertijd kritisch over ben, ook naar mezelf. Omdat het can-do-mentaliteit... Hè, we doen dit en dus kunnen we dat. We doen dat en we kunnen we dat. We doen dit en dus kunnen we dat. Maar als je dan hier staat, zei vroeger deden we dat, denken we, Jezus. Met andere woorden, het gewend raken aan het nemen van risico's. Ik weet niet of ik daar even succesvol ben in het duidelijk maken naar mijn nieuwe collega's. Jongens, er zitten twee kanten aan die zaak. En ik denk dat dat moeilijk wordt voor de nieuwe generatie. Behalve daar ben ik ook belang bij met de toekomststrategie. Dat we dus een duidelijke 10-jaar plan hebben, waarbij we deze machine die we nu hebben, binnen de randvoorwaarden dat ding moeten doen. Dus we hebben duidelijk ook een plan neergezet waar ik denk dat we minder grote, wel grote stappen moeten hebben, maar niet op hetzelfde niveau het risico als we gehad hebben.
Maar zeg je dat mensen die nu bij ASML werken het moeilijker hebben dan om te presteren wat ze moeten presteren dan jij het gehad hebt?
Het is... We hebben natuurlijk ook dingen fout gedaan in het verleden. Fout gedaan met een klein bedrijf, fout gaan met een groot bedrijf is een ander verhaal. En dat ingewikkeld is. Dus het risico nemen en het risico inschatten voor de huidige generatie op dit soort schaal is denk ik moeilijker. Dus het can-do-mentaliteit, je praat over de erfenis, dat denk ik dat wel meegegeven is. Maar de subtiliteit daarvan, dat is ingewikkeld.
Waar staat ASML over 10 jaar?
Vind ik ook een moeilijke vraag. Waarom? Natuurlijk kan ik zeggen van, nou ja, dat... wat is het, zeg maar, 2, 3 keer zo groot, weet ik veel wat. En ik vind grootte niet zo interessant. Ik denk dat ASML over 10 jaar nog steeds een zeer succesvol bedrijf is. Belangrijk verschil maakt. En ik denk dat het goed zou zijn dat we bedrijven zoals ASML... dat we daar meer van krijgen.
Dat we er meer van krijgen?
Meer van krijgen in society.
Concurrenten?
Nee, vergelijkbare initiatieven.
Okay.
Want we zijn natuurlijk een van de weinigen. We zijn het grootste technologiebedrijf in Europa, als ik me niet vergis. En dat is natuurlijk heel iets om trots op te zijn, maar ook iets om te zeggen, Jezus,
er moet heel
zijn we de enige die zo groot is. Het zou mooi zijn als we meer van die bedrijven hadden die met technologie het verschil kunnen maken in plaats dat we moeite gaan krijgen om te gaan concurreren met de elektrische auto's uit Azië. Om het zo te noemen.
Wat is daarvoor nodig?
Ja, misschien het meest moderne wat nu vandaag in de pers speelt, je hoort rond het hebben van durfkapitaal en zorgen dat mensen de gelegenheid krijgen om hun droom waar te maken. En dat is wellicht in onze omgeving wat ingewikkelder dan op andere plaatsen op de wereld.
Nou, deze droom is in ieder geval waargemaakt.
Ja.
Toch?
Ja.
Die droom.
Nou, daarbij suggereer je dat dit mijn droom was.
Nee, maar droom. Maar dit is... dat hele proces.
Snap je?
Dat was zijn droom. Ja. Die linker.
Dit was de eerste machine, ja. Hier heb ik het vak mee geleerd. Het is de 2500. En daar ging het bedrijf ook bij het dood aan. En hier ook.
Ja. Oké. Okay.
Marten van der Brink, we willen je hartelijk danken voor dit mooie gesprek. Bij wijze van afscheidsinterview.
Helemaal goed.
Ja.
En we wensen je een mooie tijd.
Nou, dankjewel.
Komende jaren.
Prima.
Bedankt. Dit was de technoloog.
Nummer 389, bedankt Herbert.
Bedankt Ben.
Wat precies.
Wij gaan nog even
door. Wat?
We hebben 389 afleveringen gemaakt.
Oké, okay, heel goed.
We gaan altijd door, 50 dagen per jaar. 52 weken door.
Helemaal goed.
Nooit stoppen.
Succes ermee.
Bedankt.
Ook bedankt. Dank voor het luisteren. Dat was ons afscheidsinterview met Marten van der Brink, CTO bij ASML. Blij mee?
Heel blij mee. En dit was de technoloog nummer 389. Tot de volgende technoloog. Hoi.
Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.